Er zijn nog een stapeltje vragen gekomen. Een paar die te maken hebben met het onderwerp, een paar er ook buiten. Weet u waar in de Bijbel staat wat zijn hand begon? Hij dit ook zal voleinden, ook na eventuele terugval van het geloof. We kunnen het nergens in de Bijbel vinden, is dit juist? De Bijbel zegt, en ik heb even gezocht naar de tekst, ik heb hem op dit moment niet paraat. Hij die een goed werk in u begonnen is, zal het ook voleindigen. Er komt gegarandeerd wel iemand straks met de tekst. Het staat er echt, ik heb even gepeurd in mijn geheugen, maar ik vind het niet. Maar er is echt een tekst, heel expliciet, dat hij die een goed werk in u begonnen is, dit ook zal voleindigen. Maar Chris denkt na, ik zie hem denken. Dus dat antwoord krijgt u nog. Is hij er al? Ja, dat zou best kunnen. Nou, u roept hem even, hè? Ik wil, laten we alsjeblieft even die... Psalm 138, aha, ziet u wel. Zo komen we eruit. 138 vers 8 wordt hier gezegd. De Heere zal het voor mij voleindigen. De Heere die niet laat varen het werk van uw handen. Maar ook in het Nieuwe Testament staat die tekst. Maar dit is... Dat meen ik ook. Ik zat ook in Filippenzen te kijken. Filippenzen 1 vers 6. Ja. Dus Psalm 138 vers 8, het Oude Testament. En Filippenzen 1 vers 6. Hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Dus Filippenzen 1, dankjewel. Dus Filippenzen 1 vers 6, Psalm 138 vers 8. Een dubbel antwoord. Hoe kan ik in mijn leven zowel het verblijd u in de Heere te allen tijden, Filippenzen 4, 4, als het weent met de weendenden in praktijk brengen? Verblijd u met de blijden en weent met de weenenden. Hoe kan dat? Nu, wenen met de weenenden betekent dat je niet stoïcijns geworden bent. En daar heb ik juist voor willen waarschuwen. Paulus was dat namelijk niet. Hij weende. Filippenzen 3. Van wie ik u nu wenende zeg. Het ging hem dus niet zomaar langs zijn kleren naar beneden. Het was concreet iets van zijn beleving ook. Dus er is wel te degen een overeenkomst tussen de beide teksten. Verblijdt u en weent met de wenenden. Maar ook bij dat wenen mag je mag blij zijn met hen die blij zijn. Dat betekent dat je meegevoel mag hebben. Maar in dat meevoelen, waarbij heel veel tranen kunnen vloeien, kan er, mag er, zal er ook blijdschap kunnen zijn. En dat geloof ik. Ik heb uit de praktijk van het pastoraat heel veel getuigenissen van mensen die in hele moeilijke situaties zijn geweest en die je toch heel erg blij gehad hebben. Niet permanent. Ik herinner me zo goed een mevrouw die mij zei, mijn man was gestorven en ik was geweldig blij. Maar ik durf het aan niemand te zeggen, want als ik het zeg, zegt iedereen een heel slecht huwelijk natuurlijk. Dit kan nooit. Maar het was wel echte blijdschap. Het is de dag daarop wel weer verdrietig geworden en de lege stoel en alles is op haar afgekomen. Maar die intense blijdschap van hij is bij de Heere en de Heere heeft het gedaan, de naam des Heeren zijn geloof, was er. En dat is niet één getuigenis, er zijn een hele rij van. Niet uit boekjes, maar gewoon uit eigen waarneming, eigen luisteren. En die getuigenissen geven aan dat je en wenen kunt met de wenenden en op hetzelfde moment een geweldige, intense blijdschap kunt kennen. Dus dat is wel te degen te combineren. Hoe moet ik omgaan met een vriend die zich alleen maar druk maakt over de vrede met God, zonder uit te zien naar de vrede van God? Om maar niet voor eeuwig verloren te gaan. Nu, als die vrede met God er niet is, zal er nooit een vrede van God kunnen zijn. Dat kan niet. Als iemand niet durft zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven, ik heb vrede met God. Citaat Romeinen. Wij dan, Romeinen 5 dus. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. En wij staan in dit geloof en we roemen. Die vrede met God kan alleen door het geloof in de Heer Jezus komen. Als die er niet is, dan is er nooit een vrede van God. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Die vrede van God kan alleen komen als de Heilige Geest heerst, woont, doortrekt in je eigen leven. En de Heilige Geest komt nadat je gelooft. Daarom heeft een theologisch debat met iemand die de Heer Jezus niet kent ook geen enkele zin. 0,0. Ik doe dat ook niet meer, maar het heeft ook echt geen zin. Als iemand niet kan zeggen, ik ben een kind van God, is de Heilige Geest er niet. Ik hoor, of het echt zo is, kan de Heer alleen zelf beoordelen. Dat laat ik ook los. En dus heeft een discussie over de meest mooie dingen van de Heer of van de Bijbel geen enkele zin. Dus als ik een vriend zou hebben die zich alleen maar druk maakt om de vrede met God, dan zeg ik, dan moet je maar blijven. Want als dat niet gesetteld is, als dat niet duidelijk wordt, dan heb je helemaal niks. Dan kun je überhaupt niet praten over de vrede van God zelf. Dus er is angst om verloren te gaan. Nu zeg hem nog een keer dat er één mogelijkheid is om niet verloren te gaan. En dat is het kruis van de Heer Jezus. Vers 4 vind ik, dat is dus de Filippenzenbrief, vers 4 van hoofdstuk 4, verblijft u in de Heer en zo, vind ik verschrikkelijk moeilijk. Vorig jaar stierf ons oudste kind door een verkeersongeluk. Ons jongste kind is mede hierdoor in een zeer ernstige psychische crisis geraakt, wat ons gezinsleven extra ontwricht. God heeft in zijn genade ons toch laten weten op diverse manieren dat onze overleden jongen in Jezus' armen terechtgekomen is. Maar dan altijd blij zijn, vraagteken, uitroepteken, heel, heel erg moeilijk. Hoe moet ik dit leren? Of hoe moet ik dit zien? Natuurlijk komen deze vragen. En je kunt alleen maar met een brok in de keel naar zo'n verhaal kijken en zeggen, ik snap het. En ik begrijp dat u niet permanent halleluja roept. Zeker niet als u denkt aan deze dingen. Maar de andere kant, ik ben er zeker van. Als u kunt zeggen dat het de overleden zoon in Jezus' armen is, dus citaat uit het lied Veilig in Jezus' armen. Als dat zo is, zou u het beter doen dan de Heer Jezus? Ik verwijt niet, hè. Alsjeblieft. Zou u dan nu die zou zeggen, Heer, ik ben zo blij dat u er bent. Dat hij bij u is. Goed, de lege stoel is daarmee niet bezet. En de crisis van een jongste die hierdoor in nood is gekomen, is niet weggenomen. En toch, en dat is ook wat ik zopas zei, kan er blijdschap zijn. Maar blijdschap is niet lollig zijn. Is niet. Nou, misschien is de taal van Filippenzen 4 wel helder. Wat waar, wat waardig, rechtvaardig, wat rein, wat beminnelijk, wat welluidend is, wat deugd heet of lof verdient, doet dat. Dat is niet lollig. Natuurlijk zijn we wel eens niet helemaal correct in onze woorden. We gooien er wel eens iets in waarvan je later denkt, nou, ik had het misschien beter niet kunnen doen. Er zijn bepaalde dingen die je wel bewust doet, andere dingen die je gewoon uit de hand of uit je lippen rollen. Maar blij zijn en overdreven vrolijk doen, dat is niet hetzelfde. Blij zijn kan wel eens met tranen in de ogen. Natuurlijk mag ook een stuk blijdschap uitstralen, maar dat is heel wat anders. De vrede van God, de rust die je hebt, de stilte die er is, is in elke omstandigheid, komt toch wel over. Dus het is niet hetzelfde als vrolijk doen of een beetje lollig doen, maar het heeft iets te maken met je hart. En ik begrijp dat iedere keer een foto van zo'n overleden jongen je weer terugbrengt naar dat moment en dat een crisis in het leven van een ander kind je inderdaad behoorlijk kan aanspreken. Vers 1, mijn blijdschap en kroon. Heeft dit nu betrekking op mijn geliefde broeders of op staat al zo vast in de Heere? Nu, Mijn uitleg was dat het betrekking had op die broeders. En Paulus noemt op diverse plaatsen de broeders die hij heeft leren kennen, heeft leren zien, als resultaat van zijn werk, zijn blijdschap en zijn kroon. Ik geloof ook dat je dat zo mag stellen. Als u, en u citeer ik 1 Korintiërs hoofdstuk 3, voor de rechterstoel van de Heer Jezus komt, en u hebt daarbij uw goud, zilver of kostbare stenen, dan gaat het daar om duidelijke resultaten van wat u hebt mogen doen voor de Heer Jezus. Ga nu niet zeggen, ja, maar ik ben geen prediker en dus, dat heeft er even niks mee te maken. Het gaat erom wat u aandraagt. Nu, Paulus, als prediker, met een begaafdheid van God zelf gekomen, als prediker, draagt daar aan een hele gemeente uit Filippi. En dat is zijn blijdschap. Daar verheugt hij zich in en dat is bovendien zijn kroon. Dus het gaat daar nadrukkelijk om de gelovigen. Zeggen tegen de Heer Jezus, ik hou van u, de tranen schieten me in de ogen als ik daaraan denk. Toch doe ik het zo weinig, want ik stel hem nog zo vaak teleur. En dan voel ik me huichelachtig. Ik snap dat. En op het moment dat je hem teleurstelt en je gaat naar de Heer Jezus en je weet dat hij zegt, ik ben er voor je. Wat ga je dan zeggen? Heere, ik ben blij met u. Dat is een terugkerend iets. Wij zeggen heel vaak in ons gebed, 's morgens, niet als formule. Heere, ik druk me zo uit. Heere, ik ben zo blij dat u me in de Heer Jezus ziet. Want als u me ziet zoals ik echt ben, dan blijf ik nergens. Want elke dag is er wel iets. Soms gaat het een paar dagen goed. Maar er is altijd wel een verkeerde gedachte. In de veelheid van de woorden ontbreekt de overtreding niet. Je denkt, je ziet, je reageert. En als je moe bent, reageer je toch anders dan als je uitgeslapen bent. Dat is gewoon zo. Goed, de blijdschap is ook niet gekoppeld aan dat wat ik doe, maar de blijdschap is gekoppeld aan dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. En dat is heel essentieel. Dus onze vreugde is niet in ons resultaat gelegen, maar in het resultaat van hem gelegen. En dat is een verschil in denken. Als ik aan hem denk, maakt het me blij. Dat zegt ook een lied uit de bundel Opwekking. Het maakt me blij elke keer als ik aan hem denk. Dat maakt me blij. Niet mijn gedrag, niet mijn houding, maar Christus zelf. Dan de vraag die niet op een papiertje staat, maar er toch ligt. Kunt u eens iets zeggen van 2 Korinthe 12, vers 1 en 2 en 3? Ik zal het eerst lezen. Er moet geroemd worden, het dient wel tot niets, maar ik zal komen op gezichten en openbaringen des Heren. Ik weet van de mens in Christus, 14 jaar is het geleden, of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het, dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het, dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Over die persoon zal ik roemen, maar over mezelf zal ik niet roemen of het moest zijn in mijn zwakheden. Waarschijnlijk is dit gebeurd toen Paulus gestenigd werd even buiten Thessalonica. Toen ze hem voor dood hebben opgepakt, u vindt dit in Handelingen, en ze hem meegenomen hebben, ze hebben hem de wonden verzorgd en hij is weer bijgekomen. We vermoeden dat hij toen deze laat ik maar zeggen, buitengewone ervaring heeft gehad. Goed, dat is een vermoeden van uitleggers. Maar God is machtig om het ook op een andere manier duidelijk te maken. Hoeft niet langs de route die ik net aangaf. Maar het zou kunnen. Het is niet onwaarschijnlijk. Waar het om gaat is dat hij zegt, ik ken een mens. Ik ken een mens in Christus Jezus. Ik ken een mens die werd weggevoerd. Ik ken een mens in Christus Jezus die werd weggevoerd in de derde hemel. Ik ken een mens in Christus Jezus die werd weggevoerd in de derde hemel in het paradijs. Ik ken een mens in Christus Jezus die werd weggevoerd in het paradijs. En daar onuitsprekelijke woorden hoorde. Voor mezelf denk ik dat Paulus daarom in Efeziërs hoofdstuk 1 bidt, o Vader, geef hen toch de geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen. Hij zegt dus niet wat hij daar gehoord heeft. Dat mocht hij kennelijk niet. Niet geoorloofd om het uit te spreken. Maar hij weet het heel wel. Hij zegt dus eigenlijk, er is zoiets moois, zoiets buitengewoons bij de Heere. Ik gun je dat allemaal. En ik bid daarvoor. Dat doet hij in hoofdstuk 1 van de Efeziërs en hoofdstuk 3. Hij wil zo graag dat die mensen daar ook kennis van gaan nemen. Maar dat doet hij niet via een brief. Dat kan kennelijk alleen maar door God zelf. En die vraag komt natuurlijk naar vanavond. Als je zo in de piepzak zit, zo in de penarie zit en zo klem zit aan alle kanten. Gevaren uit de politieke kant, gewoon van de overheid, gevangenis, marteling, straf, misschien zelfs dood. Gevaren van vijanden van het kruis van Christus. Gevaren van predikers die uit nijd toch nog prediken, maar zijn gevangenschap proberen te verzwaren. Gevaren ook van binnenuit. Van onrust in de gemeente, van tweedracht tussen. Van alle kanten gevaren. Van alle kanten moeite. Van buiten, van binnen, in de gemeente en rondom zijn persoon. Toch, en dit is na de steniging waar ik zo pas op doelde, de absolute zekerheid, er is een plaats waar onuitsprekelijke woorden te horen zijn. Ik moest anderhalve week terug, twee weken terug, een begrafenisdienst doen. Het was een hele moeilijke situatie. Er waren heel veel, laat ik maar zeggen, het is een beetje een moeilijk verhaal, maar gemeentes uit elkaar gespetterd. Er zijn hele groepen uit elkaar gegaan. En op die begrafenis kwamen ze allemaal terug. Er waren mensen bij die mij helemaal niet wilden horen. En mensen die mij heel graag wilden horen, van alles. En dan word je uitgenodigd om de begrafenisdienst te doen. En je wilt de familie graag troost geven. En je denkt, en nu zal ik die mensen die mij niet willen horen eens een keer iets zeggen. Ja, u bent allemaal vromer dan ik. U kijkt veel te hoog naar me op. Maar zo zit ik wel in elkaar. Natuurlijk weet je dat dat niet kan. Dat je die gelegenheid daarvoor niet mag gebruiken. Dus dat beleid je ook wel weer voor de Heere. Dat heb ik ook wel gedaan. En ik zeg, Heere, geef me alsjeblieft een tekst waar niemand onderuit kan. En waar iedereen wat van ziet. Goed. 2 Korinthe 12. Echt heel expliciet. Nog nooit had ik over die tekst gesproken. Zeker niet op een begrafenisdienst. En ik heb gesproken over, ik ken een mens. Nou, die heb ik neergezet. Want iedereen die kende de overledene en wist ook wel dat hij zwakke kanten had als mens. Weet je wel? Nou, als u ooit een mens dato wilt omschrijven, dan gaat u maar een half uurtje bij Henny zitten en dan weet u genoeg negatiefs. Ze zal het niet zo gauw vertellen hoor, dat geloof ik ook niet. Maar dat kan. Ik ken een mens. Maar diezelfde broeder was niet alleen een mens die iedereen kende en waarvan iedereen wel zwakke plekken kon aanduiden, maar was ook een mens in Christus Jezus. En dat is natuurlijk super, hè? Een mens in Christus Jezus, dat is heel wat anders. En die mens in Christus Jezus werd weggevoerd. Aha, het is het moment gekomen dat hij naar de hemel ging. Dat engelen kwamen om hem weg te nemen. En de mens in Christus Jezus die in het paradijs is terechtgekomen. Het gaat me niet om de theologische duidingen van paradijs en derde hemel en zo. Maar het is duidelijk dat hij weggevoerd werd en daar onuitsprekelijke woorden hoort. Dit is natuurlijk super troostvol voor iedereen die achterblijft. Want dit is gewoon je van het bijna. En Paulus schrijft deze dingen. En zegt, moest luisteren, ook al is het aardedonker in je. Ook al weet je heel duidelijk dat het niet goed gaat en dat het misschien heel moeilijk is. De Heere is nabij. Dat zegt hij in Filippenzen 4. Hij zegt, moest luisteren, wat er ook gebeurt. Het heeft geen verzekeringswaarde. Maar wat er ook gebeurt, de Heere is er. En dat is veel meer dan wat een verzekeringsmaatschappij je kan bieden. Daar hoor je onuitsprekelijke woorden. Ik heb zo vaak het verlangen gehad om 5 minuten in de hemel te zijn om te horen wat er daar gezegd zou worden. En om te zien wat je daar allemaal kon waarnemen. Nou, die 5 minuten is natuurlijk onzin, maar die 5 minuten snap je er nog helemaal niets van. Dat is veel te kort. 5 uur, 5 dagen, 5 maanden, 5 jaar. Ik denk dat we van de ene dag naar de andere verbaasd elkaar zullen aankijken. En we zullen zeggen, dit heb ik in Veenendaal nooit gehoord. Nee, het leek er niet op. Amen, het lijkt er ook niet op. Ik wil u wel vertellen van de Heer Jezus, maar wat je daar hoort, dat gaat alles te boven. En als je daar 1 keer iets van proeft, kun je zeggen, de Heer is nabij. En dan gaat het een hele andere dimensie krijgen. Dan helpt het je ook in het verwerken van. Ik hoop ook echt dat u en ik samen verlangen hebben om de Heer Jezus te zien en om van hem te genieten en om naar hem toe te groeien en om hem ook echt te leren kennen. En de Heilige Geest wil dit woord aan jullie en aan mijn hart heiligen en zodanig imprenten, inbranden bij wijze van spreken, dat we het nooit en nooit meer zullen vergeten. Ik wens u hele gezegende, bijzondere dagen toe.